Dit is SBS Dutch.
We lagen voor anker in Guyana Creek. En Andy wil altijd vies vangen, zeker barramundi. Barramundi season was open per 1 februari. Dus die had al weken zitten wachten dat hij die vissen kon gaan vangen. Ja, hartstikke happy, glimlach op zijn gezicht. En 3:15, het regende dat het goot. Hij zegt, ik ga vissen en ik zie je later. Andy ging weg. Nou was het vaak mijn taak dat als hij weg was, om in de cockpit te blijven zitten en te luisteren. Je kan namelijk horen waar ze zitten. Maar dan moet je dus een poosje voor zitten en stil zijn. En omdat die dag bewolkt was en wij leven van onze eigen stroomvoorziening met zonnepanelen op de boot, had ik de radio uitgezet om een beetje stroom te beperken. Ja, en om 4:00 had ik ineens zoiets van, oh, verdorie, ik heb helemaal vergeten de radio aan te zetten. Dus ik doe de radio aan. Ik wou hem opbellen om te zeggen van, joh, de radio is weer aan, is alles goed. Maar hij reageerde niet. Hmm. Als je lang genoeg op het water zit, weet je, er kan iets met de buitenboordmotor zijn. De buitenboordmotor kan aanstaan, dat hij niet hoort. De speaker van de marifoon op zijn bootje kan kapot zijn. De batterij kan leeg zijn. Hij kan buiten bereik zijn. Dus ik had zoiets van, voelt niet goed, maar ik wacht. En als je op het water woont, je kan iemand niet bereiken. Elke 15 minuten probeer je het opnieuw. En ik heb elke 15 minuten gebeld. En nee, geen respons, helemaal niks. En toen werd het dichter bij 5:00. Toen had ik zoiets van, nee, dit is helemaal niet goed. Meestal rond 5:00 zouden we wat drinken. Deden we vaak een kruiswoordpuzzel samen. En zonneondergang bekijken. En daarna eten. Maar ik had zoiets van, dit klopt niet. Als hij nog zo keen was om te blijven vissen, zou hij in de buurt zijn en zou ik hem moeten kunnen zien. Dus ik had de verrekijker gepakt, niks te zien. Dus ik had zoiets van, ik ga gewoon keihard roepen. Er zijn daar twee hele grote bergen aan het eind van die kreek en die echoen. En ik heb lopen roepen en ik had zoiets van, nou, misschien roept hij terug. Maar nee, ook niks. Nou, de zon ging verder naar beneden. Dus ik had zoiets van, ja, wat moet ik nou doen? Dus ik ben twee vrienden gaan bellen. Van, joh, wat moet ik doen? Ja, je moet 000 bellen. Maar, en die kennende, als je die te vroeg belt, en als hij toevallig een gebroken splitpin van de propeller heeft, nou, dan had ik het laatste er nog niet van gehoord. Dan had hij zoiets van, nee, ga nou niet aan de alarmbellen trekken. Dus ik had zoiets van, nou, ik wacht nog even. Toen had ik zoiets van, weet je, misschien is mijn radio wel kapot. Er gaat van alles door je hoofd. Toen heb ik een vriend gebeld, die lag iets van 12 mijl bij mij vandaan. Dus ik belde hem op en ik zei van, joh, kan je radio aan doen, dat ik een radiocheck kan doen en zei, what's going on? Ik zei, ja, Andy is gaan vissen, die is nog niet terug. Ik zei, volgens mij is er iets niet goed gegaan. En hij zei, oh, hij zei, ik pak mijn boot, ik doe de motor aan, ik pak iemand van een boot naast me, ik neem twee bijbootjes mee en we komen gelijk naar je toe. Hij zei, dat is ongeveer 3,5 uur onder de motor en dan ben ik er en dan gaan we zoeken. Goot en het goot en het was vreselijk weer. Nou, toen ben ik toch maar 000 gaan bellen. En die zei van, ja, het weer is te slecht om een helikopter in te zetten op het moment. We zullen een boot van een paar miles sturen. Een politieboot. En er komt een kustwachtboot van Lucinda. En er kwamen twee SES-boten. Rangers kwamen de volgende dag. Die zijn allemaal aan het zoeken gegaan, maar het was een van de laagste getijden. Dus ze konden al die kleine kreken niet in. Ik wist ook niet precies waar die was. De zoon opgebeld. Die kwam met zijn auto door de vreselijke regen. En zijn eigen bijbootje naar Cardwell gereden. Dat was ook iets van 3 uur rijden met de auto. Die heeft zijn boot in het water gelaten. En die is vanaf de noordkant gaan zoeken in elke kreek. Elke kreek stoppen. Motor uit. Hard roepen. Ook niks gevonden. En uiteindelijk om een uur of 12 of zo, kwam diegene die met die motorboot was gekomen, die vrienden, die zei van, joh, slecht nieuws. Ik heb het bijbootje gevonden. Het is maar 500 meter hier vandaan. Het is op zijn kop. Er is een groot stuk uitgebeten. En de motor is onder water. En het anker is uit. Ligt in de modder. En ja, wat er gebeurd is, denk ik, is waar andere resten waren gevonden. Het was om de hoek, vandaar dat ik hem niet kon zien. Met de binoculars.
Dus het was ook gewoon hartstikke dicht bij jou in de buurt?
Ja, het was, hij was binnen een kilometer bij mij vandaan. Maar om de bocht van mangrovenboom. Dus ik heb het allemaal niet gezien. En niet kunnen horen, want door de regen denk ik dat het geluid allemaal gedempt is. Anders had ik misschien wel iets opgevangen. Maar ik ben blij dat ik het niet heb gehoord. Ik ben blij dat ik het niet heb gehoord. En ik denk achteraf gezien dat die radio niet aanstond. Misschien heeft hij wel geprobeerd te bellen. En dat het een laatste kreet zou zijn geweest van hem. En ik ben op een bepaalde manier ook blij dat ik dat niet heb hoeven horen.
Nou, de vraag die volgens mij bij iedereen op de lippen ligt. Hoe komt het dat zo'n ervaren botenbouwer, zeiler, visser dan toch omkomt bij een aanval door een krokodil?
Ja, het leven wat wij leiden op de boot is heel erg natuurgericht. We weten dat er krokodillen zijn in dit gebied. Hij had volgens zichzelf een deal met de krokodillen. I don't touch you, you don't touch me. Krokodillen die houden je in de gaten. Die kijken wat je patroon is. Als je bij wijze van op een boot woont en elke dag dezelfde tijd naar de wal gaat en dezelfde tijd terug. Op een gegeven moment moet je gewoon weten dat beest kan recht onder je boot liggen. En die wacht gewoon totdat jij één dag net iets langzamer van je kleine bootje naar je grote boot overstapt. En that's it. Gone.
Die krokodillen houden zich dus niet aan hun afspraak?
Nee, niet altijd. Misschien hadden ze ook wel een andere, spraken ze een andere taal. Maar in Andy's geval waren het er ook twee. Sinds lange tijd worden krokodillen niet meer doodgeschoten. En ja, omdat er nu dus veel meer zijn, hebben ze ook niet meer hun eigen territorium. Ze delen nu territorium, wat ze agressiever maakt. Het is ook mating season op het moment. Het kan zijn dat er in de buurt een nest is geweest. Het kan ook gewoon zijn dat ze honger hadden. Ze eten niet elke dag. Ik weet het nog niet. Ik wacht nog op het rapport van de coroner. Maar ja, zou Andy zeggen.
Wat denk je te vinden in dat coroner's rapport?
Ik hoop te ontdekken wat nou eigenlijk precies het geval is. Welke krokodil het is. Want ik heb 4 jaar geleden kwam Andy een keer naar de boot die in dezelfde kreek. Die was aan het vissen en die zei van kom in het bootje, neem je camera mee. Dus ik mee en hij zegt, er liggen wel zo'n grote krokodil. En daar moet je een foto van maken hoor. Dus ik heb daar foto's van en die heb ik onlangs weer opgezocht. En dat is precies dezelfde plek als waar hij werd aangevallen. En die krokodil die miste een van de voorpootjes. En die stond ook bekend om niet zo vriendelijk te zijn. Maar ja, wat ik zeg, meestal laten ze me rust. Krokodillen die zitten niet echt te wachten om iemand te pakken. Het is meer, ja, het is hun gebied. Die beesten zijn er. Meestal zitten ze onder water en zie je ze niet eens. Maar je moet gewoon oppassen. En die deed dat ook. Die was ook heel bewust bezig. Altijd voor zonsondergang thuis. Want dan is het etenstijd voor de haaien, voor de krokodillen en voor van alles en nog wat. Ja, ze zijn gewoon niet echt te vertrouwen. Maar meestal zie je ze voorbij schuiven en ja, die kijken niet op of om.
Even terug naar die krokodil die Andy heeft aangevallen. Volgens de pers zijn Andy's lichaamsdelen in die krokodil gevonden. Ze hebben die krokodil dus afgemaakt. Hoe denk jij daarover?
Het heeft, denk ik, iedereen closure kunnen geven om een begrafenis te kunnen hebben met een lichaam. Ik heb hem gezien toen hij werd afgeschoten. Dat gebeurde 500 meter voor mij, waar ik voor anker lag. Want ik bleef daar liggen totdat dat allemaal klaar was. Dus ik heb het zien gebeuren. Ik heb hem langs zien komen. De rangers die dat doen, want de politie mag ze niet doodschieten, mag alleen de rangers doen. Mm-hmm. En die krokodil die paste niet eens op het bootje van die rangers. De rangers zei ook, we hebben nog nooit zo'n grote krokodil gezien.
Heb je hier in het land nog wel een beetje steun van mensen?
Ja, ontzettend veel. En die was zo geliefd hier. Die had zoveel mensen die hij kende. Ja, ik ben dan de buitenlander, maar ik was zijn andere helft. En het is ongelooflijk hoeveel mensen zijn gekomen om me te steunen. En ook voor zijn service die hier bij de club werd gegeven. Wat ook het eerste keer was dat er kist en al een hele service werd gedaan. En op het water ben je eigenlijk nooit echt alleen. Ja, Nederlanders in Australië, het is gewoon ongelooflijk. Het is echt, ik kan er niet bij. Ik kan het niet bij houden. Omdat er nog steeds zoveel berichten binnenstromen en telefoontjes. En
Jij zegt Nederlanders in Australië, dan bedoel je die Facebookgroep?
Ja.
En daar heb je veel steun aan?
Ja, het is fijn te weten dat ja, als je wat wil weten, of ik heb gistermiddag gedeeld van, ik weet dat er mensen zijn die graag naar Nederland willen, of andersom, iemand uit Nederland graag naar Australië. En mijn zus weer ook verteld van nee, dat gaat 7 tot 8 maanden duren. En dat is van, oh jee, dat is een lange wachttijd. Maar gisteren werd ze verteld dat ze exemption had gekregen. En ze kan eerder komen als ze wil. En als dat gaat lukken met een vlucht, want zoveel vluchten zijn er ook niet. Dus,
nee, want maar, jij hebt verder geen familie hier in Australië?
Nee, geen eigen bloed, nee.
En dus nu heeft jouw zus een uitzondering weten te bemachtigen om naar Australië te gaan komen?
Ja.
Is dat financieel een beetje te behapstukken?
Nou, ik moet zeggen, ze hebben in Nederland een inzameling gedaan om kosten bijvoorbeeld voor de quarantaine te behappen. Ze hebben hier bij de club een inzamelingsactie gedaan om te steunen met waar ik het ook maar voor nodig heb. Het is gewoon ongelooflijk. De giften, de support. Ja, dat is gewoon iets, daar kun je gewoon niet bij. Het is gewoon echt ongelooflijk. Dus ja, er is steun. En ik heb ook zoiets van, het maakt mij niet uit hoeveel een vlucht kost. Het moet gewoon gebeuren. En het gaat ook gebeuren.
En het gaat allemaal goed komen, denk je?
Ja, ja, het is gewoon heel raar om ja, hier wakker te worden. En er zit niet iemand in zijn bank met zijn tablet om het noodforum te lezen, wat hij altijd deed. En met Cyclone Naar en wat dus een bedreiging was hier, om dat niet te kunnen bespreken. Het is nu, ik moet nu zelf de beslissingen maken. En er is niemand om, ja, er zijn genoeg mensen om mee te praten. Maar we weten allemaal, als je 20 meningen vraagt, krijg je ook 20 meningen. En dat is niet altijd handig als je beslissingen moet nemen, want op een boot wonen is niet een kwestie in Cairns van in een haven blijven liggen. Je moet de kreken in. Je moet een anker voor, je moet een anker achter. Je moet lijnen naar de zijkant en hopen dat je je boot goed hebt geparkeerd en dat er niks ernstigs gebeurt. Dus het zijn grote beslissingen. Het is een enorme hap om dat in je eentje te moeten doen. Maar ja, wij hebben zo lang gezeild en als kind zeilde ik al. En ja, er zijn gewoon dingen wat gewoon second nature wordt, zeg maar.
Maar voorlopig kom je niet terug aan wal?
Nee, dat kan niet. Als je al zo lang op een boot woont, dan kun je niet meer in het gareel lopen met maandag wasdag en dinsdag het gras maaien, woensdag de container buiten zetten. Nee, dat zou helemaal niks worden aan mij. Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Gaat hem niet worden. Wij hadden ons eigen, ja, we noemden de boot een dorp. Je moet je eigen dingen kunnen doen als er onderweg wat kapot gaat. Dat is niet eventjes je auto aan de kant zetten. Of even een paar ramen dicht doen als het gaat regenen en je was binnenhalen. Zo werkt dat niet op een boot. Je bent echt heel erg op jezelf aangewezen. Als iets gaat lekken, dat moet je repareren. Als er iets breekt, moet je ook repareren. Je moet je eigen stroomvoorziening kunnen doen. En ja, van alles. Er komt van alles bij kijken.
Ja, en dus heel erg afhankelijk ook van moeder natuur.
Zeker weten. Ja, die regelt echt ons leven. Of dat het nou getijden zijn, of stormen, of ziektes, of wat dan ook. Ja, daar zijn we echt sterke gelovers in. Moeder natuur, die regelt alles. Die houdt ons on our toes, zeg maar. Ze voedt ons met oesters en krabben en vis. En soms geeft ze flinke golven en cyclonen en weet ik het wat nog meer. En soms is het gewoon hartstikke rustig en krijg je de kans om eilandjes te gaan zien waar nooit iemand komt, die een ander ook nooit zal zien. Al ga je op een cruise ship, krijg je ze nog niet te zien. Het is gewoon een heel vrij leven en omdat ik het al zo lang doe, ik kan me ook niet indenken dat ik dat niet meer zal doen. Dus ik ga wat dingen aanpassen op de boot om solo te kunnen zeilen. En ik ga het gewoon doen.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.